Over een zeer bekende tekst mogen we wel zeggen. 1 Timotheus 1 vers 15. Vanmorgen hadden we de bekendste tekst uit de Bijbel. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Maar deze tekst is misschien ook wel een woord dat u geheel of gedeeltelijk uit uw hoofd zou kunnen opzeggen. Dit is een getrouw woord, alle aanneming waardig. Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. Het is een tekst waarover de bekende dominee Spurgeon in de ruim 40 jaren dat hij mocht preken, wel 6 keer heeft gepreekt. 6 verschillende preken zijn dat geworden. En de eerste preek die hij daarover heeft gehouden, hield hij in 1858, toen was hij 24. En hij zegt in de inleiding van die preek dat hij er nogal tegen opziet om over deze tekst te gaan preken. En hij zegt dat komt door verschillende redenen. Om te beginnen, niet omdat het zo'n zwaar geladen tekst zou zijn met oordeelsaankondigingen, met ernstige waarschuwingen, met dreigende vermaningen. Integendeel, het is juist de rijkdom van deze tekst. De overvloed aan genade die er uitspreekt, die mij terug doet deinzen om erover te preken. En ik herkende dat wel, gemeente. Er zijn van die teksten die zo rijk zijn, zo vervuld van de goedheid van God, dat als je eraan begint om erover te mediteren, dat je bang bent om hem op de preekstoel te verknoeien. Kunt u wel een beetje voorstellen misschien. Vervolgens zegt Spurgeon, weet je wat ook, een reden is dat ik er tegenop zie, omdat het eigenlijk zo'n eenvoudige tekst is. Kind kan begrijpen wat er staat. Is geen diepgravende exegese voor nodig. Geen verrassende uitleg. Nee, eigenlijk kan iedereen van tevoren al begrijpen wat Paulus hier bedoelt. Nou, gemeente, toch heeft Spurgeon erover gepreekt en hij heeft er dus meermalen over gepreekt. En vanavond zullen we dat ook trachten te doen. Want het is vandaag kerstfeest. En we horen in deze tekst een heerlijke samenvatting van wat is dat nou eigenlijk? Kerstfeest. En hoop ik, gemeente, dat terwijl ik er voor de eerste keer over ga preken, dat u zult luisteren alsof u er voor de eerste keer naar geluisterd hebt. Ik zou het ook nog anders kunnen zeggen. Laten we bidden of de Heer ons de genade wil geven dat we hier allemaal als van die kleine kinderen bij elkaar zijn. En u weet wat kleine kinderen doen met verhalen die je ze voorleest, boekjes die je ze in handen geeft. Of als ze nog eens een opname van een verhaal beluisteren van die kinderen van een jaar of 3, 4, 5. Maakt niet uit of ze het al 100 keer gehoord hebben. Maar ze blijven het mooi vinden. Juist omdat ze het zo goed kennen. Op een gegeven moment kennen ze het uit het hoofd. Gemeente, laten we met die kinderlijke verwondering en betrokkenheid naar onze tekst gaan luisteren. En dan hopelijk met als vrucht datzelfde wat Paulus met dat evangelie heeft mogen doen. Om dat woord persoonlijk te omhelzen. En om die zaligheid te ontvangen die wordt toegezegd. En dan nog één ding, gemeente. Als wij deze tekst Paulus horen, ons horen voorhouden, dan citeert hij als het ware een bekend gezegde wat onder de christenen toen al vertrouwd geworden was. Ik zal er straks nog meer over zeggen, maar die uitdrukking, Christus is in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken, dat was toen eigenlijk al een gevleugeld woord, zoals we dat dan noemen. Nou, gemeente, laten we dat dan ook als thema boven de prediking zetten. In verband met het kerstfeest dan, het gevleugelde kerstwoord. 3 gedachten. Dat is een woord om te bewonderen, om te betrouwen, om te beamen. Het gevleugelde kerstwoord. Een woord om te bewonderen, te betrouwen, te beamen. Ja, en dan dus nog even over die uitdrukking gevleugeld woord. Daarvan zijn er natuurlijk nogal wat, ook in het gewone spraakgebruik. Wij hebben ook in Nederland onze spreekwoorden en gezegden, boekjes vol zijn daarover geschreven. Maar niet alleen in de Nederlandse taal heb je van die uitdrukkingen die bijna iedereen kent. Ook, laten we zeggen, in de talen Kanaans, in het kerkelijke spraakgebruik, in de manier waarop we als christenen onder elkaar praten, als reformatorische mensen, heb je nogal wel eens van die uitdrukkingen. Als iemand drie woorden zegt, dan kan een ander hem aanvullen. Als ik nou bijvoorbeeld zeg, waren er geen zonden, dan weet u toch de tweede helft, dan waren er ook geen wonden. Als ik zeg, God maakt onderscheid, dan zegt u waar het niet is. God is een waarmaker van zijn woord. Dat is ook een bekende uitdrukking. God is niets aan ons verplicht, maar hij kan niet van zijn beloften af. Of om zo'n spreekwoord te gebruiken wat rijmt, want er zijn er ook nog wel een paar van. Eenmaal geboren is verloren. Tweemaal geboren is verkoren. Nou gemeente, dus ook al in de tijd van de apostelen had je al van die uitspraken die bij allerlei mensen in allerlei gemeentes bekend waren. En het is met name in die brieven die Paulus aan Timotheus en ook aan Titus stuurde, de zogenaamde pastorale brieven, dat hij nog wel eens een keer van die gevleugelde uitspraken aanhaalt. En het signaal daarvoor zit hem in die formulering waarmee onze tekst ook begint. Dit is een getrouw woord. Als u de concordantie erop nakijkt vanavond, ziet u dat dat in de pastorale brieven 5 keer gebeurt. Dit is een getrouw woord. En wat er achteraan staat, dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Dat gebeurt in 1 Timotheus 2 keer, hier en in hoofdstuk 4. En vrijwel steeds gaat het dan om teksten die te maken hebben met het eeuwige leven, met het beërven van de zaligheid langs die ene weg die daarvoor gebaand is, namelijk door het werk, door de verdiensten, door het bloed van Christus. Dat is blijkbaar iets, als ik dat zo proef in de manier waarop Paulus dat in deze brieven naar voren haalt, dat wil die er bij de mensen inhameren, dat moet ingeprent worden. Je bent als zondaar niet zalig van nature, maar nou heeft God een weg uitgedacht om je zalig te maken. Maar er is maar één manier om zalig te worden. En dat is door hem die in de volheid des tijds gezonden is. Jezus Christus. Gemeente, ik dacht, wat is het een voorrecht als wij als mensen onder een bediening mogen verkeren die net als Paulus dat ene nodige er bij de mensen wil inhameren. Als je daardoor gegrepen werd, gemeente, dan wordt de mens er ook niet moe van. Niet moe om het te preken, maar ook niet moe om het te beluisteren. En dan is het niet erg dat het iedere zondag weer over de Heere Jezus gaat en dat je ieder kerstfeest weer bij die kribbe staat en dat iedere keer weer diezelfde dingen gezegd worden over zonde en genade, over oordeel en vrijspraak, over het vernederen van de mens en het verhogen van Gods genade. Dan zucht je ook niet, gemeente, over veel diensten. Wat moeten we toch vaak naar de kerk? Wel nee, je mag vaak naar de kerk. Om elke keer bij dat ene nodige bepaald te worden. Dan ga je de Heere danken. Heere, mag ik alweer gaan luisteren naar de prediking? En dan ga je de Heere trouwens ook danken, jongens en meisjes, voor al die andere momenten in je leven. Dat hij je daarbij laat bepalen. Bij dat allerbelangrijkste. Bij die kern van de zaak. Waar gaat het in je leven om? Mens moet zalig worden. Daar gaat het in de christelijke opvoeding toch om. Daar gaat het in al die Bijbelverhalen om. Daar gaat het op de reformatorische school om. Daar gaat het op de zondagsschool, op de vereniging, op de catechisatie om. Dat je dat ingeprent krijgt. Dat dat steeds weer onder je aandacht wordt gebracht. En dat al die begrippen die daarbij horen, zonde, genade, verzoening, geloof, bekering, het werk van de Heilige Geest, dat gevulde begrippen worden. Dat je niet zegt, maar wat betekent dat nou eigenlijk, want daar hoor ik wel eens wat van. Nee, dat gaat leven voor je. Ja, dat je het gaat beleven door de inwerking van de Heilige Geest. En dat, gemeente, is nou eigenlijk een van de dingen waar we het vanavond eens even over moeten hebben. Maar kijk, op het eerste gezicht, dat hebben we al gezegd, bevat onze tekst natuurlijk weinig nieuws. We kunnen de tekst zo nazeggen. En je kan hem zomaar uitleggen aan iemand die dat niet snapt. Dat is nou het evangelie. Gods zoon kwam in de wereld en hij kwam om zalig te maken. Maar gemeente, het kan best de moeite waard zijn om vanavond toch nog eens even met elkaar door te praten over die kernwoorden die daar in die tekst staan. Want we zeggen dan tegen elkaar dat we dat al weten. Maar hoe goed weten we dat dan? Neem nou bijvoorbeeld eens zo'n woord wat daar staat. Misschien wel het bekendste woord. Zondaren. Ja, want dat is natuurlijk voor ons allemaal gesneden koek. Wij horen dat woord in een kerkdienst zo vaak. Overigens soms wel eens tot verwondering van buitenstaanders. Ik heb eens iemand hier in de kerk gehad die nooit naar de kerk ging, meegenomen was. Na de dienst een reactie. Mevrouw, wat vond u ervan? Heb u wat opvallends gehoord? Ja, ik vond het eigenlijk wel vreemd. Die dominee van jullie die spreekt heel die gemeente aan als zondaren. Ik dacht dat wij dat waren, zei die vrouw. Wij mensen van buiten de kerk. Jullie zijn toch kerkmensen? En waarom zegt die man nou iedere keer dat iedereen in de kerk zondaren zijn? Nou, wij kijken daar dus niet van op, gemeente. We beamen het grif, ook als het gevraagd zou worden. En als je er op huisbezoek over praat, natuurlijk. Ieder mens is een zondaar. Maar beseffen we nog met wat dat nou eigenlijk wil zeggen? Want weet je, die mensen uit de tijd van Paulus, dan denk ik even aan de Joden uit zijn dagen. Dat waren dan de mensen van de kerk van toen. Maar die zouden zich dat niet zo 1, 2, 3 hebben laten gezeggen. Jullie zijn zondaren. U moet eens even in uw geheugen graven. Op wat voor manier dat woord bijvoorbeeld in het evangelie aan de orde komt. Neem nou bijvoorbeeld dat hoofdstuk Matthäus 11. Waar de Heere Jezus gaat vertellen hoe hij ervaart dat de mensen tegen hem aan gaan kijken. Nadat Johannes de Doper heeft gepreekt. En ze hebben Johannes de Doper als een of andere zonderling afgedaan. Die man die stond overal eigenlijk buiten. Die leefde als een kluizenaar. Maar als dan vervolgens de Heere Jezus komt, dan begeeft hij zich wel te midden van het gewone volk. En hij doet wel overal aan mee. En dan gaan ze de Heere Jezus daar nou juist weer op afrekenen. En dan gaan ze zelfs van hem zeggen, hij is een vraat, hij is een wijnzuiper. En weet je wat het ergste is met die Jezus van Nazareth? Hij eet en drinkt met tollenaren en zondaren. Dat is ongeveer een vaststaande uitdrukking in het evangelie. Zondaren, dat is niet zomaar iedereen, nee, dan heb je wel een heel min soort mensen voor je. Eigenlijk mensen die op dezelfde lijn staan als die verachtelijke collaborateurs, de NSB'ers van het Nieuwe Testament, de tollenaren, tollenaren en zondaren. Zondaren, dat zijn erge mensen. Overigens, in 1 Timotheus 1... wordt dat eigenlijk ook wel onderstreept. Ik kijk even naar het gedeelte voor onze tekst in vers 9. Waar Paulus een heel aantal mensen gaat opnoemen die niet leven zoals de wet van God dat vraagt. Hij heeft het over onrechtvaardigen, halsstarrigen, goddelozen, onheiligen, doodslagers, hoereerders enzovoort. En midden in die opsomming, gemeente, tussen al die mensen waarvan je zou zeggen dat zijn criminelen, asocialen, mensen met uitbrekende zonden, dan staat daar dat woord zondaren. En als je het nou daar neerzet en als je daar nou jezelf tegenover plaatst, gemeente, zou je dan nog zo gemakkelijk beamen: dat is ook mijn naam. Als je al die overtredingen leest tegen al die geboden van God, en je zou wel moeten gaan erkennen, al komt dat er allemaal niet uit bij mij, gelukkig niet. Vadermoordenaars, moedermoordenaars die bij mannen liggen, mensendieven en andere zondaren. Maar al komt het er dus niet uit, maar het zit er wel ergens in, geneigd tot alle kwaad. Laat je je dat ook nog zeggen. Want dat is dan zondaar zijn. Gemeente, Gods geest wint een mens er wel voor in, hoor. Hoe erg het dan ook mag zijn, want dan moet je meer gaan toegeven. Dat betekent dus, ik lig door eigen schuld onder Gods toren besloten. Ik ben verdoemelijk voor God. Ik ben een albederver in mezelf. Maar dat de geest mij leert om er niet meer tegen te spartelen. Heer, het is nog waar ook. En dat betekent nou zondaar. Maar ik ga even een stap verder. Want nou komt dus volgens onze tekst Gods Zoon naar zulke mensen toe. Hij komt in de wereld, staat er. En we hebben vanmorgen begrepen wat dat betekent. Die kosmos die eerst goed geschapen was, ordelijk ineengezet, sierlijk om te zien. Zelfs God is er tevreden over. Het is zeer goed. En dat is nou door onze val die chaos geworden. En te midden van die chaos zitten daar de daders van al het kwaad. Daar zitten die zondaren. En nou komt op dat moment dat Paulus beschrijft, de Zoon van God uit de hemel tot die zondaren. En wat had er toen moeten gebeuren? Wat had hij toen moeten doen, gemeente, toen de Zoon van de Heilige God, de Zoon van de Schepper wiens werk verknoeid is, toen die kwam in ons midden? Wat had er moeten staan, gemeente? Dat de Zoon van God in de wereld gekomen is om zondaren te veroordelen. Om zondaren hun verdiende loon te geven. Om tegen hen te zeggen wat hij uiteindelijk op de dag der dagen tegen de hardnekkigen zal zeggen: ga allemaal weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. Opnieuw zeg ik, gemeente, Gods geest gaat me ervoor inwinnen dat het allemaal zo had moeten gaan. Dat ga je toch leren op de school van de Heilige Geest. Psalm 130, ga je toch toestemmen, zo gij in het recht zult treden, o Heer, en gade slaan mijn ongerechtigheden, dan kan ik niet bestaan. Kijk, gemeente, dan wordt dat andere kernwoord uit vers 15 zo'n wonder. Dan zeg je niet meer, het wist ik al en dat was zo bekend en ze hoeven me niks meer te vertellen. Maar dan wordt dat nou juist zo'n wonder, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. En dan kan ik weer zo'n gevleugeld woord gebruiken. Wat is zalig maken? Verlossen van het grootste kwaad, brengen tot het hoogste goed. Ik zou het kunnen uitwerken zoals een Amerikaanse uitlegger het uitwerkte. Het grootste kwaad, zei ze, weet je wat het is? Dat is om te beginnen dat je schuld hebt. Een onmiddellijk onmetelijke, hemelhoge schuld bij God. En vervolgens dat je zo slaafs bent, vastgebonden met de ketenen van de zonde. En ieder die wel eens geprobeerd heeft om er in eigen kracht vanaf te komen, weet wat dat is. Want hoe meer je spartelt, hoe meer je klem komt te zitten. Je kan jezelf niet bevrijden, want je bent een slaaf van je eigen ongehoorzaamheid. En in de derde plaats, strafwaardig. Altijd die gedachte aan dat oordeel dat moet komen. En ik kan het niet ontvluchten, want ik heb het verdiend ook. Ik ben aan de verdoemenis onderworpen. Nou, wat is nou zalig maken? Dat van die dingen de Heere Jezus me wat anders gaat geven. In plaats van schuld, dat hij me gerechtigheid gaat geven. Ik kan weer voor God bestaan. Als ik straks in het gericht voor hem sta, dan heb ik een advocaat om op te pleiten. Dan kan ik hem in de ogen kijken. Want in Christus ben ik zo rein als een pasgeboren kind. Ik ben zo heilig, zo onbevlekt als God zelf. En in plaats van slavernij, vrijheid. Bevrijding van alles wat mij van nature vasthield en vastbond. De vrijheid van de kinderen Gods. En in plaats van straf, eeuwige zegeningen. Gemeente, dat is zalig maken. En dat kan er maar één. Ja, laten we ook nog eens even op die ene letten, gemeente. U las zijn naam al. En je zou er bijna overheen lezen, want die namen zijn ook zo bekend. Maar let eens even op wat er nou van hem staat geschreven. Bijvoorbeeld ook nog dat hij in de wereld gekomen is. U vergat toch niet dat dat op een andere manier gegaan is dan zoals wij ter wereld komen. Nee, ik bedoel niet dat hij niet geboren zou zijn uit een vrouw, want dat is hij wel. En niet dat hij een menselijk lichaam had en een menselijke ziel, want dat heeft hij net als ik. Maar nou, gemeente, dat in de wereld komen. Als wij ter wereld komen, dan is dat het begin van een leven wat er eerst niet was. Er is een tijd geweest, jongens en meisjes, toen waren jullie er helemaal niet. Ieder mensenleven begint ergens. En we beginnen normaal te rekenen vanaf het moment dat iemand ter wereld komt. Dan beginnen ze zijn dagen te tellen. Dat is je verjaardag. Maar nou is er één in de wereld gekomen zoals er nog nooit één in de wereld kwam. Hij was er namelijk al. Dat eeuwige Godswoord. Van eeuwigheid Zoon van God. Het woord was bij God en het was God. En dat woord wordt vlees. Dat is een wonder. De incarnatie. Heeft u er vandaag al over gemediteerd voor uzelf? Heren, hoe kan dat nou toch? Uw zoon werd Maria's zoon. En hij die de goddelijke natuur had, kreeg er de menselijke natuur bij. En toen werd hij een geschikte zaligmaker. Toen kon hij gaan doen wat hij zou gaan doen. Zalig maken. Toen kon hij worden wat in onze tekst staat. Hij kon Christus zijn. Profeet, priester, koning. Hij kon Jezus zijn. Hij kon die naam dragen die hij alleen maar kan dragen. Als je let op wat die naam betekent. Hij zou zijn volk zalig maken van hun zonden. Dus gemeente, begrijpt u inmiddels het opschrift van het eerste punt van de preek. Het is geen woord om af te doen als overbekend. Het is geen woord om je schouders over op te halen en te zeggen, nou vertel ons wat anders, want dat wisten we al. Het is een woord om te bewonderen. Het is een woord om te bemediteren. Met diezelfde verwondering die zal doorklinken als morgen in de dienst de geloofsbelijdenis van Nicea gelezen zal worden. Als van de Heere Jezus wordt gezegd, die om ons mensen en om onze zaligheid uit de hemel is nedergekomen en mens geworden is door de Heilige Geest uit de maagd Maria. Ja, die vlees geworden is. Nou, gemeente, al met al is het dus een bekende uitdrukking geworden in de dagen van de apostel Paulus. De gemeentes waar Timotheus werkt, die kennen dat woord. Andere gemeentes zijn er ook mee op de hoogte. Christenen spreken zo met elkaar over het evangelie. Als ze zeggen, wat is nou de kern van de zaak? Jezus is in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken. Misschien hebben ze er zelfs wel een lied van gemaakt. Maar ja, er zijn natuurlijk meer gevleugelde woorden, gemeente, die de ronde doen, ook onder ons. Maar er zijn ook wel eens een keer van die gezegdes waarbij je denkt, ja, dat zeggen we nou wel altijd tegen elkaar. Maar klopt het ook wel? Neem nou bijvoorbeeld de uitspraak, die je ook nog wel eens onder ons op een huisbezoek kunt horen. Ja, dominee of broeders, ouderlingen, het moet een mens maar gegeven worden. Bekende uitspraak. Nog waar ook als je het zo bekijkt, want het is inderdaad een gave Gods, dat geloof en die bekering. Maar de toon waarop mensen zoiets tegen een ander zeggen, kan natuurlijk verraden dat er toch iets niet in de haak is. Dat er sprake is van lijdelijkheid. We hebben het ook wel eens met elkaar gehad in doopdiensten over de uitspraak, je moet er maar veel om vragen. Zo werd en wordt nog wel eens tegen kinderen gesproken over het bidden om bekering. Je moet er maar veel om vragen. We hebben het wel eens tegen elkaar gezegd, gemeente. Dat is eigenlijk maar een halve waarheid. Als zondag 45 zegt wat we moeten doen als we tot God gaan bidden. En bijzonder als het gaat over het bidden om de Heilige Geest. Dan gaat het om erom vragen en hem er ook voor danken. Want het is immers beloofd wat je vraagt. Ik kan ook nog denken aan een gevleugelde uitspraak die uit een lied afkomstig is. En waar je ook nog wel eens vraagtekens over zou kunnen hebben. Wij houden allemaal van het lied wat de toekomst brengen mogen. Het zal eind van deze week nog op de begrafenis van een van ons worden gespeeld. Prachtig gedicht van een dichteres die zelf wist dat ze sterven moest. Maar heeft u nooit moeite gehad met die ene zin uit dat gedicht? Leer mij volgen zonder vragen. Moet dat? Mag een mens nooit vragen? Hoe zit het met al die vragen van die psalmdichters die gelovig waren, die God vreesden, maar die ook toch ondanks alles mochten en moesten vragen. Heren, denkt u aan mij? Heren, waarom doet u het zo? En ze mochten het zeggen. Waarom vergeet gij mij? Waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? Ik wil maar zeggen, gemeente, het feit dat een woord bekend is, het feit dat een woord gevleugeld is geworden, dat iedereen zowat weet wat het woord betekent, wil nog niet zeggen dat het ook altijd klopt. Of dat je er geen kanttekeningen bij kunt plaatsen. Nou, dan mogen we het misschien toch ook wel even aan Paulus vragen. Paulus, jij hebt hier ook een gevleugeld woord. Maar we mogen er toch wel van uitgaan dat dit een waarachtig woord is. Want het gaat over zalig worden, Paulus. Datgene wat we niet hebben en wat we wel moeten krijgen. Het gaat over eeuwig wel en eeuwig wee, Paulus. Weet je zeker dat het waar is wat je ons hier verkondigt? Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Nou, zegt Paulus, gemeente, zit daar nou maar niet over in. Weet je wat voor woord dat is? Het is niet alleen een gevleugeld woord. Het is een getuigenis. trouw woord. Betrouwbaar. Een woord waar je je hand op kunt leggen als je aan het bidden bent. Een woord waar je je hoofd op kunt leggen als je moet sterven. Hoe komt dat dan, Paulus, dat het zo'n betrouwbaar evangelie is? Dat komt nou, zegt Paulus, door de God die erachter staat. En daar moet ik iets voor uitleggen, gemeente. U moet weten, als Paulus dat woord getrouw in zijn brieven gebruikt, je zou dat weer eens in de concordantie moeten opzoeken als je er tijd voor hebt, maar dan is er altijd eigenlijk een verband met de trouw en met de betrouwbaarheid van God zelf. Heel typisch bij Paulus. Denk bijvoorbeeld aan die ene tekst waarin hij dat woord ook gebruikt en wat nog wel eens een keer rondom de bevestiging van ambtsdragers wordt genoemd. 1 Thessalonicenzen 5 vers 24. Hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal. Vanwege die trouw van God, gemeente, is dat woord van onze tekst ook getrouw. Is het in graniet gebeiteld. Om een ander beeld te gebruiken, is het net zo solide als was het de ark van Noach, waar je inkruipt en de deur gaat op slot en iedereen verdrinkt, maar jij bent veilig. Dit is een getrouw woord. Wie dit woord gelooft, gemeente, al zou u verder niks, geen Bijbel hebben, u had alleen die ene bladzij uit de Bijbel waar deze tekst op staat en u gelooft deze tekst, dan wordt u vast en zeker zalig. Ja, en dat komt niet alleen maar omdat God erachter staat, omdat het met de trouw van God te maken heeft. Ik ga daar eens even op door, gemeente, want dat heeft ook nog weer met de persoon van de Heer Jezus te maken. Want wie is er nou eigenlijk ooit begonnen met deze uitspraak te doen? Inmiddels gebruikt iedereen hem in de gemeentes van Paulus en waar Timotheus werkt. Maar wie was ooit de eerste die dat heeft gezegd? Christus is in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken. Wonderlijk genoeg, gemeente, misschien moet dat wel zo zijn. Ik had het net over het verband tussen tollenaren en zondaren. Wonderlijk genoeg moeten we dan naar de geschiedenis van twee tollenaars terug. Allereerst die man uit Matteüs 9. Hij zou het later zelf opschrijven, want hij is Matteüs. Hij heet dan nog Levi. Hij zit ergens in een of andere stad in Galilea achter het loket van een tolhuis zijn werk te doen. En dan komt er iemand de straat inlopen, die kijkt naar hem en die roept van de overkant, volg mij. En Matteüs doet zijn boeken dicht en hij doet de deur op slot en hij gaat achter hem aan. En die dag wordt de meest onvergetelijke dag van zijn leven. Want dan komt de Heere Jezus zijn leven binnen en die wordt zijn nieuwe meester en die wordt zijn zaligmaker. En dan zegt de Heere Jezus, als er nog commentaar op komt van de buitenstaanders, want dan gaat hij weer met een tollenaar contact zoeken. Dan zegt de Heere Jezus het zelf. De Zoon des mensen is niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Een tijdje later gebeurt er weer zoiets, gemeente, en het is dan in een andere plek, maar wel weer met een tollenaar. Man met een hoge positie, maar met een klein postuur. Hij is zo klein, jongens en meisjes, dat op de dag dat de Heere Jezus langskomt en er een hele stoet mensen met hem meeloopt, dat die man niks anders weet te doen dan omdat hij zo klein is in een boom te klimmen, want dan kan hij beter zien hoe de Heere Jezus eruit ziet. En dan haalt de Heere Jezus hem uit de boom. Dan gaat de Heere Jezus met hem mee naar huis. En ook voor deze tollenaar, Zacchaeus is zijn naam, wordt er een nieuw begin geboren. En de Heere Jezus die zegt het aan het eind van die geschiedenis. Heden is deze huize zaligheid geschiet, nademaal ook deze een zoon van Abraham is, want de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En daar staan dan die discipelen omheen gemengd. Op de dag dat Matthäus tot hun kring wordt toegevoegd. Op de dag dat Zacchaeus een nieuw leven mag beginnen. En die mensen nemen alles in zich op. Petrus hoort het en Johannes staat erbij. En Andreas ziet wat er gebeurt. En die mensen worden later de apostelen van de Heere Jezus. En die gaan dan de wereld door om het evangelie van de Heere Jezus te vertellen. Die gaan vertellen wie de Heere Jezus is. Die gaan vertellen wat de Heere Jezus gedaan heeft. Die gaan ook vertellen wat de Heere Jezus gezegd heeft. En ze vertellen ook wat hij in Matthäus 9 gezegd heeft. En wat hij in Lucas 19 gezegd heeft. En het wordt onder hun toehoorders een gevleugelde uitdrukking. En het is een getrouw woord, zeggen ze tegen elkaar in Efeze. En in Smyrna. En in Filippi. Het is een getrouw woord. Denk erom. Want hij heeft het zelf gezegd. De Heere Jezus heeft het zelf gezegd. En dan zijn we eigenlijk ineens, gemeente, bij het geheim van echt kerstfeest vieren. En van het geheim van een preek horen en er een zegen uit meedragen. Een kerkdienst bezoeken en als een ander mens naar huis gaan. Hoe komt dat? Dat zal niet gebeuren, gemeente, als u heel de gebeurtenis van vanavond ziet als mensenwerk. U zult niet als een nieuw mens de kerk uitgaan als u alleen dominee X of dominee Y gehoord hebt en gezegd hebt wat u ervan vond. Want dan komt de mens ook niet verder dan wat hij ervan vond. Of dat hij het ermee eens is of dat hij er kritiek op heeft. Maar verder kom je niet. Als je het als een mensenwoord ontvangt, kom je verder niet als dat. Maar als je het nou zo mag ontvangen, gemeente, zoals Timotheus het ontvangen heeft. Omdat Paulus het niet alleen zei, maar Paulus zei, dat komt omdat God erachter staat, Timotheus. En weet je waar het ook van komt? Omdat de Heere Jezus het zegt, Timotheus. Dat woord ontvangen, gemeente, als zijn woord. Mag u het woord zo ontvangen vandaag? Vanmorgen hadden we het er ook over. Dat kind uit de krib is een wonderlijk kind, want dat kind praat al. De dag dat hij geboren wordt, praat hij al. Ik voor u, zei hij vanmorgen. En vanavond zegt hij er wat bij. Hij zegt, weet je waar ik voor gekomen ben? Weet je waarom ik hier lig in doeken gewonden? Weet je waarom ik in een kribbel lig en niet in een wieg met een gouden rand? Omdat ik gekomen ben om zondaren zalig te maken. Gemeente, dat is dan toch heerlijk nieuws voor zondaar. Er is genade, er is ontferming, er is zaligheid door dat kind van Bethlehem. Maar ik vraag u, gemeente, bent u overtuigd van het betrouwbare van dat getuigenis? Wordt u erdoor gegrepen? Mag het u in het hart treffen en veranderen. Ja, want daar hebben we het in het eind van de adventstijd al vaker over gehad, gemeente. Het gaat om uw hart. Het ging ook over Gods hart, weet u wel. Maar het gaat in de prediking dan uiteindelijk over uw hart. Er moet niet wat met uw verstand gebeuren vandaag. Er moet niet wat in uw gevoel plaatsvinden. Er moet wat in uw hart gebeuren. En trouwens, Paulus zegt dat er eigenlijk ook wel bij als hij dit woord ons gaat verklaren. Dat getrouwe woord. Dat woord roept vervolgens om een reactie. Ziet u dat? Het is niet alleen een getrouw woord. Maar het is ook een woord dat het waard is om aangenomen te worden. Dat wil zeggen om aanvaard te worden. Omdat je het voor waar ging houden. Heer, ik kan er niet langer onderuit. Wat u vertelt is waar. Alles wat u zegt is waar. En ik kan er trouwens ook niet meer zonder. Een tijd geweest dat ik er zonder kon. Zonder preken, zonder Bijbel, zonder bidden. Maar ik kan er niet meer zonder, want ik ben een zondaar. En ik moet verlost worden. Er was ook een tijd dat ik het makkelijk van me af kon houden, want er waren zoveel andere dingen om me mee bezig te houden. Maar nu heb ik gezien dat ik verloren lig en dat ik op de rand van de afgrond leef. En ik heb ook eigenlijk niks meer te verliezen. Ook daarom ga ik dat woord omhelzen, want wat heb ik eigenlijk te verliezen? Verloren ben ik al. Aannemen, gemeente, daar zit ook in de grondtekst in goedkeuren. Eens worden met wat God zegt. Al moet hij je dan veroordelen en een hele nare naam op je plakken. Zondaar. En je trekt het er nog niet eens af. Want het is allemaal waar. En dat dan de Heere Jezus wordt aangewezen. En dat hij wordt aangeprezen. Kijk toch naar hem. Luister toch naar hem. Verwacht het van hem alleen. Want er is geen andere zaligmaker. Er is onder de hemel geen andere naam gegeven onder de mensen. Door welke we moeten zalig worden. En je gaat er niet meer onderuit spartelen. Je gaat het goedkeuren. Heere, het is allemaal terecht. En mag ik er gebruik van maken. Gemeente, dat legt wel klem op ons, vindt u ook niet, als de woorden die de Heere ons ook vandaag laat prediken, op deze manier weer klank in ons hart moeten gaan vinden. Het is niet om het even wat we ermee doen. Het is alle aanneming waardig. En daar rust ook een plicht op ons trouwens. Vandaar dat we net de Dordtse leerregels ook nog even gelezen hebben. Want die hebben dat ook gezegd, gemeente. Dat is dus geen moderne dwaling. Dat is geen arminianisme. Dat een mens opgeroepen wordt tot bekering en geloof. Dat is zuiver bijbels en gereformeerd. Dat evangelie dat zonder onderscheid aan alle mensen voorgesteld moet worden. Dat moet worden gepresenteerd met bevel van bekering en geloof. Anders is uw dominee ontrouw aan zijn roeping. En anders is de preek geen preek. Als niet het bevel klinkt tot zondaren, bekeert u. En neem het woord aan, want het is een getrouw woord. U zegt, dominee, het zal allemaal wel. En het zal voor zondaren in het algemeen ook nog wel kunnen dat ze op die manier zalig worden. En voor een ander heb ik er helemaal geen twijfels over, helemaal geen moeite mee. En ik gun het iedereen ook nog. Maar ik ben niet zomaar een zondaar. Ik ben een grote zondaar. U kunt niet in mijn hart kijken, dominee. Nou, gemeente, u kan ook niet in mijn hart kijken. Maar wat gebeurt er als de mens door de geest wordt aangeraakt en als die overtuigd wordt van zonde? En dan gaan die zonden niet meevallen. En dan zeg je niet, het is allemaal nog niet zo erg als bij de buurman. Nee, dan ga je dat toch inleven, gemeente. Ik heb zwaar en menigmaal misdreven. En het kan best zijn dat je op de kerstdagen wel in de kerk gaat zitten, want het is je plicht. En dat je ook nog wel verwachting hebt voor een ander, maar voor jezelf. En je misschien zegt, het is al zo ver gegaan in mijn leven. En al zo lang geduurd en al zo diep gegaan. En zo hevig en zo hardnekkig. En inderdaad, er is net over ketenen gepreekt. Maar dat is wat ik ook gevoeld heb toen ik probeerde om het nog te veranderen. Toen zat ik zo vast als een huis. Volgens mij ben ik de ergste. En daarom denk ik dat het voor mij niet meer kan. Maar dan gaat er vanavond even iemand naast u in de kerkbank zitten. Iemand die een arm op uw schouder legt. En die zegt, ik snap je wel. Zo voel ik me ook. De ergste van allemaal. Laat dat nou, gemeente, de man zijn die deze tekst voor ons heeft opgeschreven. Ziet u dat aan het eind van vers 15? Als het nou gaat over zondaren, en er zijn er een heleboel van, er zijn miljarden zondaren, en de man die het schrijft zegt, maar ik weet wie de ergste van allemaal is. De voornaamste. Dat is Paulus zelf. Maar Paulus, je bent toch een apostel van de Heere Jezus? Ja, dat ben ik wel, maar dat ben ik niet altijd geweest. Weet je wat ik vroeger was? Vers 13. Een godslasteraar, een vervolger en een verdrukker. Daar zijn doden gevallen, gemeente. Vandaag zijn er in Bagdad doden gevallen. En we weten niet welke aanslagplegers er allemaal achter zaten. Maar Paulus heeft ook het nodige op zijn geweten. Mensen in de gevangenis gevoerd. Mensen om het geloof ter dood laten brengen. Leest u het maar na in Handelingen. De grootste vijand van de kerk. En dat is altijd een pijnlijk litteken gebleven. Dat kan u zich er ook wel voorstellen. Als Paulus in 1 Korinthe 15 gaat vertellen dat hij de Heere Jezus heeft gezien en dat hij vervolgens in zijn dienst is gekomen, dan zegt hij dat er ook nog even bij. Ik ben wel een grote vervolger van de gemeente geweest. Ik heb die gemeente verwoest. Misschien was dat de doorn in zijn vlees wel waar hij zijn hele leven mee is blijven kampen. Maar terwijl hij de voornaamste van de zondaren zich noemt, gemeente, hoor je in zijn woorden tegelijk doorklinken. Hij is ondertussen wel een van die geredde zondaren. Hij zegt het trouwens voor en na de tekst een paar keer. Mij is barmhartigheid geschied. En omdat het voor mij kon, zegt Paulus, kan het voor u zeker. En gemeente, zo zegt niet alleen apostel Paulus het, maar zo zeggen alle evangeliedienaren het. Als het evangelie dat ze verkondigen door hen heen gegaan is. Waarom wordt er met aandrang, waarom wordt er met gunning gepreekt? Waarom wordt er zo over de zonde gepreekt dat u zegt, dat herken ik. Omdat de ene zondaar tot de andere zondaar preekt, gemeente. En als het voor die ene zondaar kan, kan het voor die andere zondaren ook. Al moet je van jezelf zeggen dat je de voornaamste bent. Want het kan best zijn dat je dat dan van jezelf gaat zeggen. Ik zou zelfs willen zeggen, gemeente, als de Heilige Geest gaat werken in je hart, weet je wat er dan eigenlijk gebeurt met vers 15? Dan ga je de eerste helft toestemmen. En dan ga je het slot tegenspreken. Kunt u dat volgen? Je gaat het begin toestemmen. Paulus, hier ligt mijn zaligheid. Ik zal er niet meer bij wegvluchten. Ik zal geen andere mogelijkheid om zalig te worden meer zoeken. Hier zal ik mijn leven, hier zal ik mijn dood, mezelf aan vastklampen. Jezus Christus in de wereld gekomen. Maar dat slot, Paulus, jij dacht dat je de voornaamste was. Maar je kende mij nog niet. Toch, gemeente, al moet een mens zichzelf dan veroordelen. Het verhindert dan toch het geloof niet om te geloven. En om zich met al die onmogelijkheden en met al die bezwaren en met al die schuld je te laten zinken. Met je volle gewicht. Op die granieten bodem van het getrouwe woord. Gemeente, laat dat de vrucht zijn van deze eerste kerstdag. Gaat u alstublieft niet vaag gerustgesteld naar huis, dat u denkt, nou, ik heb ergens gehoord, dat het kan nog voor een mens en er is mogelijkheid van zalig worden. En u leeft zo weer gezapig verder naar het volgende kerstfeest, als u het mocht halen. Nee, gemeente, jezelf laten zakken op Christus. Het getrouwe woord voor waar houden en het omhelzen. Aannemen, omdat het zijn woord is. Vraag het u dan tenslotte maar af. Is het waar of is het niet waar? 1 Timotheüs 1 vers 15. En als het waar is, gemeente, zeg er dan amen op. Dan is een mens nu al zalig en dan wordt een mens zeker zalig. Want dat woord wat God ons vandaag laat prediken, zal ook de maatstaf zijn in het oordeel dat eenmaal over ons geveld wordt. En dan is het zo eenvoudig, gemeente. Van 2 in 1. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Amen.